Oké, we gaan met elkaar onze studies over de Heilige Geest verder zetten. Vandaag is de zesde keer dat we daarover spreken. Het is een heel belangrijk thema. Het gaat erom dat u begrijpt dat de Heilige Geest, vooral in onze tijd, natuurlijk een groot werk doet wereldwijd. Het is het beste wat de aarde ooit is overkomen. Dat de Heer Jezus, toen hij verheerlijkt is, het eerste wat hij gedaan heeft toen hij op de troon was, gevraagd aan de Vader, mag ik de Heilige Geest uitstorten? En dat heeft hij gedaan. Op Pinksterfeest, dat de komende weken gevierd gaat worden. Maar die Heilige Geest is dan vaak ook in onze tijd helemaal verweven met de gaven en dergelijke. Daar komen we later nog over te spreken, maar dat is maar één klein facet van de geest. En het grote probleem is dat wanneer je dat facet te groot maakt, dan is de basis van je leven klein en je zal ontdekken dat wanneer je daar dan helemaal in opgaat, dat je uiteindelijk helemaal gaat wankelen. Zeer velen stoppen dan zelfs met geloven, omdat ze zeer teleurgesteld raken, omdat ze die basis niet kennen. Daarom is de basis altijd het belangrijkste. Het is zo, als je gaat werken en je wil veel geld verdienen, je wil carrière maken, is je gezin het belangrijkste. Dat je thuis komt, buitenshuis, op je werk, is er een slagveld, daar moet je vechten, daar moet je knokken, daar zijn concurrenten en thuis kom je thuis. Zo, alles wat we tot nu toe besproken hebben, hoort bij het basis, hoort bij het thuis zijn bij God. En we hebben gezien dat toen de Heer Jezus Christus zijn gesprek had met de discipelen, vlak voordat hij gekruisigd werd aan het avondmaal, dat de Heer Jezus toen gezegd heeft, het is beter voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, kan de geest niet tot u komen. En als de geest tot u komt, zal hij geweldige dingen doen over de wereld. Maar ook voordat Jezus op aarde kwam, was de geest volop aan het werk. En we hebben dat gezien met verschillende dia's, als die het lukt. Maar het lukt niet. Waarom lukt het niet? Draait hij maar door. Zo, we hebben gezien dat de geest betrokken is bij de schepping. En we hebben gezien dat een van de belangrijke taken van de geest is, na de zondeval, dat hij de mensheid in bedwang houdt. Dat hij de grenzen behoudt, dat hij de grenzen bepaalt. Zo kreeg Kain een teken op zijn hoofd. En de wraakzucht werd beteugeld door het werk van de Heilige Geest, wereldwijd. Dat doet hij bij gelovigen en ongelovigen. En daar zijn we natuurlijk geweldig dankbaar voor. Anders zou onze maatschappij niet te leven zijn. Maar de Bijbel, die leert ons dat. En als God zich weer terugtrekt, als de geest zich terugtrekt, krijg je verschrikkelijke toestanden. Dan krijg je wat er in de oorlog is gebeurd, 40, 45. Waarin afschuwelijke dingen gebeuren tussen mensen. Gert heeft al gesproken over de aanslagen. En je hoort iedereen zeggen, we blijven geloven in mensen. Lieve mensen, je moet niet geloven in mensen. Je moet vertrouwen hebben in God en dan mensen lief hebben. En dan mensen vertrouwen, maar dat moet komen van boven. En dat wil men niet, maar dat is erg belangrijk. Daarom is het goed om te bidden voor de werking van de Heilige Geest. Nou, die Heilige Geest is ook degene die weet. En God weet beter dan wie ook hoe ons verstand werkt. En hoe ons geheugen werkt. Wij zijn altijd mensen die een gat in ons geheugen krijgen. Wij herinneren ons de grote contouren, maar niet de details. En wij herinneren ons ook heel vaak de pijnen, maar niet de mooie dingen. Maar pijnen blijven soms jarenlang ons aankleven. Dat zit diep in ons. Daarom heeft de Heere God de Bijbel gegeven. En die is door de Heilige Geest geschonken. De Heilige Geest heeft dat echt aan ons gegeven. Die heeft profeten gegeven die het woord van God met kracht hebben gesproken. Zo, we hebben het woord En dat verlicht ons, zoals we gezongen hebben, maar ook het woord wordt door de geest van God uitgelegd. En we moeten dus biddend met het woord bezig zijn. En dan hebben we gezien hoe de geest in het leven van Jezus werkte. En we hebben gezien dat de Heer Jezus, toen hij op aarde was, een mens was. En dat hij zijn goden gelijk zijn, niet als een roof heeft geacht. Zoals Paulus dat zegt in Filippenzen 2. En dat hij dus God was, van begin tot het einde, maar dat hij nooit zijn godheid heeft gebruikt. Hij heeft dat bewust afgelegd. En hij is op menselijk niveau gekomen. En is 100% geleid door de Heilige Geest. En de Geest gaf hem te binnen waar hij naartoe moest. De Geest gaf hem de kracht om wonderen te doen. En de Geest gaf hem de kracht om doden op te wekken. Nooit uit zichzelf. Altijd de Heere God, zijn Vader. Daarom was hij veel in gebed. Nou, de Heere Jezus heeft dat gedaan. En de vorige keer hebben we gesproken over dat de Heilige Geest gekomen is na de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus. En dan hebben we gezien hoe prachtig het is dat de Geest een geest is die een rechtszaak aangaat met de wereld. Toen de Heer Jezus gekruisigd werd, was daar de massa. Duizenden mensen. En die riepen allemaal, kruisigt hem, hij is schuldig. En één hing daar aan het kruis. En u zou u vergissen. U zou zeggen, de massa heeft gelijk. Heeft dan duizenden mensen ongelijk en één gelijk? Ja, dat is een onvoorstelbare zaak. Maar de Heilige Geest overtuig je dat het inderdaad zo is. Die gaat een rechtszaak aan met de wereld. En die gaat tonen dat de fariseeën en schriftgeleerden en alle leiders, dat Pilatus en Nero andere motieven hadden om Jezus Christus te kruisigen. En dat er geen één motief was in hem waardoor hij gekruisigd moest worden. Maar dat het Gods gave is. Zijn gerechtigheid is een gerechtigheid die hij schenkt aan ons. Nou, dat is fantastisch. En als je overtuigd bent van de Heilige Geest, dan gebeurt er iets bijzonders in je leven. En we gaan daar vanmorgen over spreken. Als de Heer Jezus vlak voor zijn sterven met de discipelen rondom het avondmaal is en spreekt over de Heilige Geest, eindigt hij met een prachtig gebed. En daar bidt hij dit. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Heilige Vader, bewaar hen in uw naam. Zolang ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt. En ik heb over hen gewaakt, en niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon des verderfs, opdat de schrift vervuld werd. En dan staat er, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Dus de Heer Jezus heeft gebeden en we weten dat zijn gebed altijd wordt verhoord. Dus de Heere God heeft dit gebed op een machtige wijze verhoord. En hoe heeft hij dat gedaan? We gaan dat lezen in deze tekst. Hij heeft dat op een indrukwekkende wijze gedaan. En we gaan vanmorgen daarover nadenken en kijken of u dat ervaart. Of u dat in uw leven kent. Zo laat ons die tekst lezen uit Efeze hoofdstuk 1, vers 13 en 14. We hebben het in de kringen al bekeken. Maar nu zullen we daar nog dieper op ingaan. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uur behouden is, hebt gehoord. In hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Die een onderpand is van onze erfenis. Tot verlossing van het volk. Dat hij zich verworven heeft tot lof zijner heerlijkheid. Dus de verzegeling met de Heilige Geest. Dat is het antwoord van God de Vader op het gebed van de Heer Jezus. Vader, bewaart hun. En de Vader heeft dat dan het zegel gezet op zijn kinderen. Als u een kind van God bent, als u overtuigd bent door de Heilige Geest, dat het kruis van Golgotha geen vergissing was, dan wordt u verzegeld met de Heilige Geest. Dat is indrukwekkend. Verzegeld met de Heilige Geest. Nou, dat zegel heeft drie hele belangrijke gevolgen. Drie betekenissen. Eerste betekenis is dat u zijn eigendom bent. Het is een teken van eigendom. U bent zijn eigendom. U bent gekocht en betaald. En uw lichaam is niet meer van jezelf, zegt Paulus. Verheerlijkt dan God met uw lichaam. U bent gekocht en betaald. En er is dus een zegel op u gezet. Zo gebeurt dat in een markt. Als u een dierenmarkt gaat, dan is daar een koper. En die maakt een contract. En dan de dieren die hij koopt, daar zet hij zijn zegel op. Het zegel. Nou, tweede, wat erg belangrijk is, is dat echtheid. Het is een zegel van echtheid. Dus dat zegel dat wij krijgen, maakt ons echt. Althans, dat zal altijd, als het beproefd wordt, bekeken wordt, blijken echt te zijn. Dus je weet dat wel in de oorlog, of nu ook in de hele vluchtelingenstroom, zijn er heel veel documenten die onecht zijn. Die worden nagemaakt. Dat is een geweldige stiel waar je ontzettend veel mee kan verdienen. Als je dat heel goed kan. Als je de stempels na kan maken, de handtekeningen na kan maken. Als je feilloos papier na kan maken. U weet wel van ons geld. Daar zit een watermerk in of allerlei constructies in om de echtheid te bekijken. En daar zijn machines voor om te kijken als u met 100 euro betaalt, wordt dat onder een machine gelegd. En dan ziet men of het authentiek is. Zo in de wereld wordt u voortdurend bekeken of u authentiek bent, of u echt bent. En het zegel van God op uw leven, dat toont dat u echt bent. En ik zal u straks de kenmerken noemen van wat dan die tekenen zijn. Of u echt bent, dan wel of u namaak bent. Want dat kan heel goed dat u namaak bent. U kunt, als u van voetballen houdt en er is de finale van de Champions League, u kunt exact horen als u naast het stadion staat wanneer er een doelpunt valt en van wie er een doelpunt valt, terwijl u het niet ziet. En u kunt meejuichen terwijl u niet in het stadion bent. Omdat u veel mee kan horen. En als u in de gemeente bent, in het Koninkrijk van God bent, en u loopt altijd mee, u hebt vrienden die christen zijn, kunt u een christelijk leven leven. En toch kan het zegel niet op u zijn. En daarom is die authenticiteit zo belangrijk. Nou, een derde is de veiligheid. De veiligheid van ons leven, het bewaard blijven. Dat zien we heel duidelijk met het zegel als er vrachtverkeer is. In de Schengenzone, bijvoorbeeld in Europa, heb je dat. Dan vrachtwagens worden verzegeld en dat zegel mag niet verbroken worden. Wordt dat verbroken, dan betekent dat dat men in de vrachtwagen is geweest, dat men in de goederen heeft gesnuffeld of zo. En dan wordt alles verbeurd verklaard. Want dat zegel is gebroken. Nou, er is een zegel op ons. We zijn verzegeld. En dat betekent dus dat wij van iemand zijn. Ik ben ook verzegeld wat betreft mijn huwelijk. Ik heb een ring. En zo staat er een onderpand van de geest, die, die ons geschonken is. Zo, God heeft dus het gebed van de Heer Jezus met deze geweldige verzegeling van de Heilige Geest, heeft Hij die verhoord. Nou, als je nu op de markt kijkt naar al die dieren, dan zult u ontdekken dat daar een uiterlijk zegel is. Dat is zichtbaar. Dat is een kleur en dat is een naam of wat er ook op staat. Maar dit zegel is een inwendig zegel. Dat is een ding, dat is inkt. Maar dit is een persoon die sterker is dan wij. Dat is iets wat mensen doen. En dit is wat God doet. En de Geest is God zelf. Dus het zegel wat in ons komt is God zelf. Nou, laten we eens kijken naar dat eigendom. U bent van God. Nou, zo zegt Johannes het in die brief waar we al in gelezen hebben. Heel mooi. Hieraan onderkennen wij dat wij in hem blijven en hij in ons, dat hij ons van zijn geest gegeven heeft. Daar heb je het. Onderkennen. Dat betekent niet dat je daar inspanningen voor doet, dat je je probeert te veranderen, dat je probeert te gedragen, maar dat betekent dat je iets in je leven hebt en je zegt, wauw, dat is apart. Dat ken ik niet van mezelf. Dat is de Heere God, dat is het zegel. Dat is het. Ik was vorige week in een gemeente aan de kust en nadat ik daar gesproken had, kwam er een broeder naar me toe. En die zei tegen me, hij zegt, Wout, ik heb eigenlijk iets bijzonders meegemaakt. Ik heb vrienden in mijn buren, die zijn Jehovah getuigen. En dat zijn hele lieve mensen, en ik spreek vaak met ze. Ik spreek ook over de Bijbel met ze. Hij zegt, ik wil graag eens horen hoe jij daarover denkt. Hij zegt, want ik kom daar eigenlijk niet zo precies uit. Maar nu had hij me uitgenodigd om naar hun samenkomsten te komen. Hij zegt, en eigenlijk van binnen werd ik helemaal op de rem gezet. Hij zegt, ja, dat is het zegel. Het zegel van de Heilige Geest. Die rem je. Die zegt, niet doen, niet doen. Ik heb hem dat uitgelegd, wie die overgetuigen zijn en wat zijn leer het is. En ik zei tegen hem, ik zeg, we hebben Pasen echt achter de rug. Weet je dat ze niet in de opstanding geloven? Oh ja, wel, zegt hij. Ik heb daar uitgebreid met hen over gesproken. Ik zeg, nee, maar dat is misleiding. Zij geloven niet in de opstanding. Zij geloven dat Jezus geestelijk is opgestaan. En dat God zijn lichaam heeft weggenomen. En dat God dat ergens bewaard heeft. Dat geloven ze. Maar ze prediken overal dat ze de opstanding geloven. En ze geloven dat helemaal niet. Want ze geloven dat God de mensheid voor de gek gehouden heeft. Dat zegel heeft gebroken. Jezus lichaam eruit gehaald heeft. Dat verborgen heeft. En gedaan heeft alsof hij opgewekt. Hij is geestelijk opgewekt volgens hen. Maar nee. Ik zeg maar, hij is lichamelijk opgewekt. Oh, zegt hij. Maar goed dat ik tegengehouden werd. Ik zeg, ja, dat is goed. Ik zeg, je bent zijn eigendom. En het zegel is op je. Zodat een ander je niet kan pakken. Dit staat er van de Heer Jezus. Dit zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem en hij roept zijn eigen schapen bij name. En voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem. Waarom? Omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen. Omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Nou, dat is de verzegeling van de Geest. Dat als de Geest je iets, of als je ergens komt, dan moet je bidden, Geest van God, toon mij of dit juist is of niet. Toon mij de waarheid. En zo die broeder daar vorige week, ik vond dat zo fijn te zien. Hij zegt, ik had zo'n weerstand van binnenin me. Ik zei, ja, dat is de verzegeling van de Heilige Geest. Je bent van hem. En hij laat niet toe dat jij een vreemde stem volgt. Maar je volgt enkel de Heer Jezus. En de Heer Jezus. En daarom als mensen aan mijn deur komt, dan vraag ik ze altijd, vertel mij eens een minuut of 10 over de kruising. Kijk of je dat kent. Vertel me eens, wat is daar gebeurd? En Jehovah-getuigen zullen direct stokkeren, want die hebben daar niks over te zeggen. Die kennen die stem niet. Die hebben dat niet begrepen. Die hebben de glorie van het kruis, de heerlijkheid van het kruis niet door. Zo ken je de stem van Jezus. En het is zo dat al zou u proberen de stem van de Heer Jezus of van de herder volkomen na te doen, met alle tonaties, uw uiterste best en het exact hetzelfde klingen, dan zal u ontdekken dat schapen zullen nooit namaak volgen, al klinkt het exact hetzelfde. Doen ze niet. Zij horen dat wel. En wij hebben de verzegeling dat wanneer je bij Jezus behoort, je hem volgt, zijn stem erkent en een vreemde stem niet erkent. Want je bent verzegeld. Nou, Satan, die is een naaper. Zo, je zal ontdekken dat in de Bijbel, in het laatste boek Openbaring, staat er dit. En het maakt dat aan alle de kleinen en groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt, een verzegeling, op hun rechterhand en op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Ja, Satan doet dat na. Wanneer je niet verzegeld bent door de geest van God, dan zal je in de eindtijd, zegt de Heer Jezus, dan zal je verleid worden door de macht van de leugen en door de macht van moeten kopen en verkopen. Je gaat het niet redden, omdat er zullen wonderen zijn en tekenen en er zullen geweldige religieuze activiteiten zijn, maar het zijn allemaal stemmen die binnenkomen, niet via de deur, maar over de muur klimmen, en het zijn valse stemmen. En hier betekent dat, dat ja, in de eindtijd zal het zo zijn dat dat je leven zou kunnen kosten. Maar de verzegeling is zo sterk. En wereldwijd zijn er duizenden kinderen Gods die naar de gevangenis gaan en die willen sterven omdat ze weten dat de stem van Jezus de enige is die hun zal leiden naar de eeuwige heerlijkheid. En die volgen ze, wat het ook kost. Nou, is dat in uw leven aanwezig? Wij zijn, als we wedergeboren zijn, verzegeld door de Heilige Geest. Ziet u hoe belangrijk dat is, dat u dat weet. En dat is niet belangrijk dat u direct allerlei grote dingen doet voor de Heer. Maar dat u weet dat u veilig bent. En vanuit die veilige thuis mag u grote dingen doen. Ik ben opnieuw een biografie aan het lezen van Bak Singh. Bak Singh is een uitzonderlijk man geweest in India. Hij heeft 600 gemeentes gesticht. Was een Sikh. Kwam tot geloof. En toen hij tot geloof gekomen was, riep God hem voor India. Als apostel voor India. Als je zijn biografie leest, dan waan je jezelf in het boek Handelingen. Hij zou zo naast Paulus en Petrus kunnen staan. Onvoorstelbaar. Een van de opdrachten die hij kreeg van de Heere God was, toen hij geroepen werd, dat hij nooit zijn nood aan iemand zal bekendmaken. Nog met een brief, nog met mimiek, nog met woorden, nog in zijn gebed, uitsluitend met de Heere God. En de tweede opdracht was dat hij nooit zou plannen waar hij heen gaat. Maar dat God hem beloofde dat God hem elke dag zal zeggen waar hij naartoe moest gaan. En zo heeft hij geleefd. Op een uitzonderlijke wijze. En zijn situatie is buitengewoon. Toen hij stierf waren er 200.000 mensen op zijn begrafenis. Omdat iedereen zo diep geraakt was door Bak Sing. En Bak Sing die verstond de stem van Jezus. En telkens hoort hij andere stemmen en hij herkende ze. Dat is niet mijn stem. Hij was ook verzegeld, want hij werd bewaard voor vele intense noden. Zo ben je veilig gekocht en betaald door het dierbare bloed. Door het dierbare bloed, door het kostbare bloed. Je bent zo waardig dat God zegt, kom en wees verzoend met de Vader, maar ik wil je absoluut beschermen. Dit zegt de Heer Jezus later in die prachtige reden over, ik ben de goede herder. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. Wauw, zo veilig bent u. En zo veilig ben ik. In de handen van de Heer God. En de Geest van God heeft ons op een fantastische wijze verzegeld. Nou, dat is het eerste. Het tweede is authenticiteit. Echtheid. Echtheid. Er is veel vals christendom. En die druk van het valse is zo groot. Het sociale. Het alles hetzelfde zien. Allah is dezelfde als God, als Yahweh. Boeddhisme staat op het punt aanvaard te worden in België. De snelgroeiendste stroming in België. Boeddhisme. En dat is geen religie eigenlijk. Want Boeddha is geen God. Dat is een systeem van denken. En het is zeer verleidelijk. Want het is in vele opzichten heel dicht bij het christendom. Bij het wandelen met God. Maar het is een persiflage van het echte. Het is onecht. Het is niet eerlijk. Het is verschrikkelijk. Het is zonder God proberen om iets te bereiken. Het is vals. Geen Boeddha-beelden in onze huizen. Dan is de verkeerde stem die je volgt. Want je moet de echte stem volgen. Authenticiteit. Nou, wat is nu de echte kenmerk van die authenticiteit? Ik zal u wat dingen noemen. Weet u, moet u eens luisteren hoe geweldig dat is. Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. Want gij hebt niet ontvangen een geest van slavernij om opnieuw te vrezen. In de Jehovengetuigen zijn is slavernij. Ik zal u vertellen. Dat is moeten. Want als je niet moet, dan... Als je het niet doet, dan. Als je niet langs de deuren gaat, dan. Als je niet naar het congres gaat, dan. Dat is een systeem dat gericht is op angst. Noord-Korea is een systeem dat op angst is gericht. Angst, angst, angst. Christen zijn is geen angst. Zodra u hier door de oudste onder druk wordt gezet. Met dingen waar men zij proberen hun macht te uitoefenen. Op u maakt dat je weg bent. En zegt, dat doe ik niet meer mee. Vrijheid, toewijding aan de Heer Jezus. Persoonlijk, u, niet ons volgen. De Heer Jezus volgen. Dat is het. En allen die door de Geest Gods geleid... Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Door welke wij roepen, Abba Vader. Dat is de geest, dat is authenticiteit. Roepen, Papa. Ieder die niet zegt, Vader tegen God, is niet echt. Een van de echte dingen is begrijpen dat hij vader is. Een vader. Ja, de islamieten, die vinden dat verschrikkelijk. Voor hun is dat de grootste vloek die je kan doen. God vader noemen. En daarom moeten we voor hen bidden. Dat ze God vader mogen leren kennen. Als vader. Dat is zo fantastisch. En dan gaat het verder. Die geest getuigt met onze geest. Dat we kinderen God zijn. Dat is de authenticiteit. Mijn geest wordt onderwezen door Gods geest. En die bevestigt in mij dat ik een kind van God ben. Ervaar je dat? Ik vind dat fantastisch. Ik zondig veel. En dan ben ik vaak tijdstil. En dan is deze dingen waar ik naar luister. Geest van God, zeg het eens tegen mij. Dat ik bij u behoor. Ik heb me nu bewust van u afgekeerd. Ik heb gezondigd. Ik heb foute dingen gedaan. Ik heb foute gedachten gehad. Ik ben boos geweest. En ik wil bij u komen. Vertel het eens. Hoor ik bij u? En dan zegt hij ja. Dan zeg ik dank u wel. Dank u wel. En dan staat er dit. Die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn wij ook erfgenamen. En dit brengt ons in een situatie waar we ons rijk voelen. Oh, dat heb ik zo nodig. Ik voel me zo vaak verworpen. Zo vaak iemand die waar men niet naar omziet. En dit is zo belangrijk voor mij. Telkens zeg ik tegen God, toon is dat ik waardevol ben voor u. Ik spreek nog eens veel met Henk Binnendijk. Ik bel Henk eens vaak en zo. En we hebben hele fijne gesprekken, uren over theologie. Henk schrijft een boek of wil een boek gaan schrijven over openbaring. Ik zie daarna uit, weet je wel. En dan zei ik wel eens, Henk, ik vraag per dag 100 keren om vergeving. En vaak vraag ik vergeving omdat ik Wout ben. Ik vind het zo moeilijk met Wout te leven. Dan begint hij hard te lachen. Ik heb dat zo nodig. God toont eens dat ik die zo weinig waarde voelt voor mezelf. Dat ik waardevol ben voor u. En dan zegt hij hier, ge zijt mijn erfgenaam. Je bent mijn erfgenaam. Je krijgt mijn erfenis. Dan zeg ik, wauw, Heer God. Dat is fantastisch. Authenticiteit. Echtheid. Dat is voor jezelf. Maar die echtheid moet ook blijken naar buiten. Je wordt beproefd. Tot in het diepste beproefd. Als Elia op de Karmel is. En daar de Baalpriesters het altaar klaarmaken. En ze roepen tot Baal. Dan gaat hij spotten. Dan zegt hij slaapt. Of hij zegt eigenlijk ook, hij is naar het toilet. Dat zegt hij. En dan kijk je daarna, ik heb daar veel over nagedacht. Maar Elia, ga je nu niet buiten je boekje? Dat doe je toch niet? Wij mogen niet spotten, wij mogen niet honen. Maar ik heb het principe erachter begrepen. De Heer Jezus werd bespot. Werd gehoond tot het diepste, diepste, diepste. Als je gehoond wordt, als je bespot wordt, dan word je teruggeworpen op je echte, diepe waarde. Dan is het enige wat overblijft, is de God die je dient. En de mensen van de Baal, die begonnen zichzelf te snijden. Die begonnen zichzelf te verminken. Die begonnen de zotste toeren overhoop te halen. Want die hadden geen fundament. Het bleek dat ze in paniek raakten. En dat ze helemaal van streek raakten. Toen Nehemia de muren van Israël, van Jeruzalem herbouwde, werd hij ook bespot. En toen zei hij, wel, Heere God, zie hoe wij gehoond worden bij het bouwen van de muren. Maar hij had een fundament. Hij wist dat God hem dat had opgedragen. En dat die met hem was, groter was dan zijn vijanden. En hij bouwde de muur. Toen Jezus bespot werd, toen zei hij, Vader, vergeef hem. Als je bespot wordt, dan komt de authenticiteit naar boven. Waar steun je werkelijk op? Op je eigen eer. En ik heb dat zo vaak ervaren. dat ik teruggeworpen werd geworpen op mijn eigen eer en alles verloor. En dan de geest van God die mij weer pakte en zegt, maar dat is je waarde niet, Wout. Je waarde ligt in mij. Je bent in hem. En de geest overtuigt je dat je bij hem hoort. Wat is dat fantastisch. Nou, als je dan in de wereld wandelt, dan zegt de Heer Jezus dit. Wacht u voor de valse profeten, die in schapenvacht tot u komen. Maar van binnen zijn zij roofgierige wolven. Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Men leest toch geen druiven van dorens of vijgen van distels. Zo brengt iedere goede boom goede vrucht voort. Maar de slechte boom brengt slechte vrucht voort. Als de Heer Jezus gehoond werd, dan bad hij, Vader, Abba Vader, vergeef het hen. En we zien zijn geweldige authenticiteit, zijn echtheid. Hij heeft een opdracht van de Vader en niets kon hem weerhouden van die opdracht. Zijn wortels lagen niet in deze wereld, maar die lagen in de eeuwigheid bij de eeuwige almachtige God. En daar was spotten voor nodig om dat te laten zien, om dat plaatje duidelijk te maken. Als Satan bespot wordt in Openbaring 13, dan gaat hij tekeer als een diepgewonde. En hij begint met godlastering en hij begint te vloeken en hij begint te intimideren en iedereen in zijn kielzocht mee te nemen. Want hij is niet authentiek, hij heeft niks. Hij is bezig met lucht, met gebakken lucht. Ja, zo, hoon is moeilijk. Verschrikkelijk moeilijk. Ik heb het al wat meegemaakt. En ik heb wat in diepte gezeten daarvoor. En dat ik alleen overbleef. En als de verzegeling van de geesten niet geweest was, had ik het niet gered. Maar hij is er. Zo, goede vruchten. De Heer Jezus had een geweldige vrucht. Vader, vergeef het hen. Het is volbracht. Wat een heerlijkheid. Terwijl al die duizenden hem hoonden. En hem belachelijk maakte. De soldaten 600 bij elkaar. Hem een doornenkroon opzetten. Hem een kleed, een koninklijk kleed. En zij zien uw koning. En ze bogen voor hem. En ze lachten zich ziek. En hij bleef daar staan. Waardig. En hij werd, door die hoon werd al het kunstmatige van hem afgepeld. Het zat niet aan hem. Maar het wordt er allemaal afgepeld. En het enige wat het overbleef was het pure. En dat doet de geest. De geest bewaart ons. Onze authenticiteit. En we zijn veilig. Het derde. Ik ga ermee stoppen. Veilig. In Jezus' armen. Door de Heilige Geest. Lieve mensen, dit is zo waardevol. Veilig, je kinderen zijn veilig. Als je de Heere kent en met de Heere leeft, zijn je kinderen veilig. Ik sprak op de conferentie met iemand die weende. Hij zegt, ik heb 5 kinderen en mijn jongste gaat verkeerd. Mijn jongste keert zich de rug toe naar ons. En gaat zijn eigen weg, verlaat de wereld, of verlaat God en aanvaardt de wereld. Er was zo'n verdriet. Al onze anderen zijn in de wegen des Heren, maar die ene niet. En ik zei toen tegen hem, ik zeg, weet, hij is nog jong. De wedstrijd is pas gedaan bij het laatste fluitsignaal. En hij keek me aan en hij prees God. Hij zegt, ja, dat is het. Ik zeg, veilig. Ik zeg, als hij bij de Heren behoort, is hij veilig. En bid voor hem. Ben je veilig? In zijn armen. Er zijn engelen die uitgezonden worden voor de gelovigen. Zo staat het in Hebreeën hoofdstuk 1. Zo prachtig. Zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil beërven? Ja, dat is zo. Want de geest van God, die zal ook de engelen inzetten voor onze veiligheid. Wat een zegen is dat, lieve mensen. Dit is wat de geest voor u betekent. Bedroef de geest niet. Want als je de geest bedroeft, dan zal je in moeilijkheden komen over wiens eigendom je bent. En dan zal je niet in staat zijn offers te brengen, omdat je je eigen territorium wil bouwen en bang bent voor de toekomst en je geld wil sparen voor een gouden doodskist. Maar als je weet dat je zijn eigendom bent, weet je dat je alles gekregen hebt van hem. Authenticiteit. Je kan dan eerlijk worden. Zoals Erik zo prachtig heb uitgelegd, dat wij onze zonden zijn vergeven. Je kan eerlijk worden. Je hoeft niks meer te verbergen. Zoals gisteren de dag is geweest, maskers af. Ja, dat is zo. En dan die veiligheid. Als je je veilig voelt, dan durf je ergens heen te gaan. Dan durf je iets te zeggen. Als je je niet veilig voelt, durf je niets te zeggen. Ik ben een hele verlegen man. Dat is mijn grootste nood, mijn grootste frustratie. Ik kan niet gezellig zijn. Komt omdat ik iets angstigs bij me heb. Ik ben angstig dat als ik in een groot groep mensen ben, dat ik dingen zeg die dwaas zijn. Dat is zo vervelend. Ik weet wel waar dat vandaan komt. Maar ik ben het liefste alleen. En ik moet me toewijden om in een groep te zijn. Nou, u heeft dat ongetwijfeld gemerkt. En ik kan daar geweldig van in de put zitten telkens. Dan denk ik, goh, het lukt me niet. Het lukt me gewoon niet. Maar de Heer weet dat ook. Maar ik voel me wel veilig. En ik ben enorm gegroeid daarin. In die zwakte, in die nood. En ik wil zo graag alleen zijn. Liefst met Teuny. Dan gaat het goed. Maar in de groep is lastig. Maar die veiligheid. Dat is een geweldige onderwijs. Waar de geest van God mij voortdurend in onderwijst. Maar je bent veilig, jongen. Je bent veilig. Je bent gekocht en betaald. Verheerlijk dan God met uw lichaam. En we gaan ermee stoppen, want de tijd is om. Ik zou nog zoveel willen zeggen over dit prachtige van de Heilige Geest. Maar buig uw hoofd. O eeuwige, onveranderlijke God. Dat u ons verzegeld hebt met de Heilige Geest. Is zo waardevol, zo bijzonder. En wij prijzen uw eeuwige naam. Heer Jezus, dat u de Geest gevraagd heeft van de Vader om die uit te storten, is het mooiste wat ons ooit kon overkomen. En wij prijzen u. Gij hebt die uitgestort. Als een antwoord op uw gebed, heeft de Vader u de Geest geschonken. En u heeft ons die gegeven. We prijzen u. En we zijn veilig. En we zijn verzegeld. En we willen u verheerlijken met alles wat in ons is. Halleluja. Amen.